Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Hoorspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Het zesde deel, gesprek met Frank Rogers.
Na een reis van 5 maanden, van de maan naar Mars, kwamen wij in de nabijheid van de rode planeet. Nu was de tijd gekomen om de brandstofvoorraad van de pionier, die bijna opgebruikt was, aan te vullen uit de vrachtvaarders. Dit geschiedde evenals het bijtanken door vliegtuigen, door middel van vultslangen. Was brandstof bijgevuld, dan kon worden overgegaan tot de omkeermanoeuvre die de landing op Mars inleidde. Jeff en Jimmy trokken hun ruimtekostuums aan, maakten zich meester van de vultslangen, die al buiten de pionier bengelden, en staken over naar vrachtvaarder nummer 1. Daar bevestigen zij de vultslangen op de doppen, waarna zij zich in het vaartuig begaven om de brandstofpompen in werking te stellen.
Ik open de binnendeur. Zo. Een beetje luguber is het wel, hè?
Huh? Hoezo luguber?
Ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Zoals je hier het vaartuig binnenkomt, is het pikje donker. Ja. Het is geen man aan boord. Het is allemaal zo raar. Alsof je een leeg huis binnenkomt, niet? Een huis dat al jarenlang heeft liggen.
Roept aan de dokter. Eens kijken of de radio werkt.
Oké, Jeff.
Intussen zal ik de cabine nauwkeuriger onderzoeken.
Ja, misschien hebben ze ons wel horen komen en hebben ze zich in het vrachtruim verstopt.
Nee, in dat geval hadden we het luik naar het vrachtruim moeten open gaan of sluiten. Zelfs met onze helm op.
Ja, dat is waar. Maar ja, waar kunnen ze dan heen zijn? Huh. Hier kun je je niet verbergen zonder dat iemand je vindt.
De enige plaats waar ze kunnen zijn is beneden in het controleruim. Ik zal daar eens een kijkje.
Ja, voorzichtig aan de wand, Jeff.
Maak je maar geen zorgen, Jim. Het luik van het controleruim is immers doorzichtig. Ja. Ik hoop alleen maar licht te maken en te kijken. Als er iemand is, dan zie ik hem onmiddellijk.
Zeg, Jeff, ja. Waar maken we ons eigenlijk druk over?
Hé,
huh? Hey, de dokter had immers de boordradio aangezet, nietwaar? Nou, dan moet de ontvanger hier al zijn gaan werken, toen weinig in die luchtsluis waren. Waarschijnlijk heeft hij ons geroepen, en was het zijn stem die we hoorden.
Maar waarom is hij dan niet blijven roepen? Nee, Jimmy, ik durf er alles onder te verwedden dat die stem niet van de dokter was.
Nee, die leek er niet erg op, hè?
Nee.
Weet je wat, Jeff, ik zal hem voor alle zekerheid even oproepen. Hallo pionier, vrachtvaarder 1 roept u, hoort u mij?
Hallo Jimmy, hier is Matthews. Alles in orde?
Ja, waarom?
Omdat ik zo even dacht dat je me riep.
Zo, wat dacht jij dan dat ik zei?
Ja, dat kon ik niet verstaan. Je stem klonk zo vreemd, helemaal vervormd. Ik verstond er geen woord van.
Dus jij hebt het ook gehoord? Jeff en ik hoorden het op het ogenblik toen we binnenkwamen. Huh? We dachten dat jij misschien was. Heb jij ons opgeroepen?
Ja, maar jullie antwoorden niet. Ik begreep toen dat jullie nog in de luchtsluis moesten zijn en mij niet konden horen. En toen hoorde ik opeens weer die stem.
Hallo dokter, dit is Jeff.
Hallo Jeff, heb jij het ook gehoord?
Ja dokter, ja, het moet de radio geweest zijn. Het klonk precies alsof zich iemand in de cabine bevond. Heb jij het naderhand nog eens gehoord?
Nee Jeff, alleen die beide keren. Misschien is het wel de controle op aarde die contact met ons zocht.
Nee, dokter. Dat doet ze zeker niet op de golflengte van de boordradio.
Nee, dat is waar. Maar wie kan het dan geweest zijn? Wie weet eigenlijk dat we ons van die golflengte bedienen?
Nou, dat is misschien een toevallige ontvangst. De zogenaamde harmonische storing of zoiets.
Met dit soort apparaten?
Ja, dat komt er eens voor. Zeg maar, als het iemand geweest is die met ons in contact wilde komen, dan moet hij ons nou toch horen. Waarom hoeft hij ons dan niet opnieuw?
Als het een harmonische storing is geweest, Jeff, dan is het lang niet zeker dat zij ons horen. Ze kunnen zich namelijk bedienen van de andere basisfrequentie.
Nou, in alle geval vind ik het maar vreemd.
Om?
Zo heeft onze apparatuur zich nog nooit gedragen. Gewoonlijk ontvangen we immers glashelder, zonder enige storing.
Nou, die storing hadden we dan blijkbaar wel.
Nou, in alle geval zullen we, zolang onze verbinding met de pionier in orde is, ons verder niet druk over maken. Nou, kom, laten we met het werk beginnen, hè? Dan moeten we hierheen zeggen komen.
Juist, chef.
Jimmy, schakel onze walkie-talkies in op de boordradio.
Oké. Het is gebeurd, ja?
Dokter... Jimmy en ik gaan nu naar het ruim om de brandstof over te pompen. Is Mitch klaar?
Ja, Jeff. Ik ben klaar en wacht op jullie.
Zeg, Mitch. Ja? Heb jij vreemde stemmen gehoord?
Nee, ik niet.
Oh.
Ja, de dokter heeft het me wel verteld, maar ik heb niks gehoord. Misschien kwam dat omdat ik hier helemaal beneden zit. Ik kon jullie ook niet zo erg goed verstaan.
Oh, graag. Nou, dan gaan we hier ook naar beneden. Ik waarschuw je nog voordat ik de pomp in werking stel.
Oké.
Okay. Kom, Jimmy. Laten we gaan.
Contact.
Bijna vol, Jeff.
Zie het.
Over 2 minuten kun je de pompen afzetten.
Goed, John.
Hè? Zei je, zei je
Jeff? Hè? Ik dacht ik iets zei.
Nee, ik niet.
Oh.
Daar heb je het weer. Het is die stem, heel zwak, maar hij is toch te herkennen. Hallo, dokter, hier is Jimmy.
Ja, Jimmy.
We hebben die stem weer gehoord, jij ook?
Ja.
Maar kon jij nou verstaan wat hij zei?
Ja, wie het ook mag zijn, het leek wel of hij de aarde riep.
Wat deed je nou?
Jimmy, let even op.
Ja, maar hoorde je dan niet van dokter?
Ja, ik hoorde het wel, maar dan moeten we ergens anders aan denken. Hou je klaar om de pompen af te zetten?
Oké.
Wil je de druk controleren, Mitch? Nu 478.2...
Klopt.
.3...
Ja.
.4...
Ja.
Ja, Jimmy, pomp af.
Pomp af.
Tank vol. Druk 478.5.
Oké, goed. Dan vertrekken we, Jimmy. We gaan nu weg hier. Zodra we buiten zijn, maken we de leidingen los en komen terug naar de pionier.
Oké.
Okay. Heb je het gehoord, Doc?
Ja, Jeff.
Zo.
Heb je dat ook gehoord? Die stem probeert beslist contact met iemand te krijgen, maar het schijnt niet te lukken. Je kunt ook niks verstaan van wat hij zegt.
Ja, blijf er toch moeite voor doen, Doc. Laat de beurtradio aanstaan totdat we terug zijn en neem al wat je hoort op de band op.
Ja, dat doe ik al, Jeff.
Oké.
Okay. Dat knaap, u weet van volhouden, zeg.
Voordat Jeff en Jimmy terug waren in de pionier, hoorde ik de stem nog 2 maal. Terwijl hij de 2e keer sprak, kwam Mitch juist uit het ruim terug. Hij luisterde mee, maar geen van ons beiden kon ook maar 1 woord verstaan van wat er gezegd werd. Dat was het laatste wat we van de stem te horen kregen. Ja, voorlopig althans. Er gingen weer 3 weken voorbij, in welke tijd wij bijna 22 miljoen kilometer aflegden. Mars had nu voor ons ongeveer de afmetingen die de maan heeft gezien vanaf de aarde. Zijn beide poolkappen schitterden in het licht van de zon. En de roze en olijfgroene gedeelte van zijn oppervlak tekende zich zeer scherp tegen elkaar af. Terwijl de planeet om haar as wentelde, gleden voor en na de bekende punten aan ons oog voorbij. Het Zonnemeer, de Argierenwoestijn en het Mare Eritreum konden we duidelijk onderscheiden. De planeet maakte de indruk volkomen onbewoond te zijn. Van deze afstand gezien scheen het niet mogelijk dat menselijke, en voor zover ons bekend ook onmenselijke wezens, zich op haar oppervlak ophielden, akkers bebouwden en de vreemdsoortige piramidevormige steden bewoonden, die nabij wisten gelegen zijn in de oase waar de kanalen samenkomen. Snel naderde het ogenblik waarop we de vaart van onze kleine vloot moesten gaan afremmen. om ons doel niet voorbij te schieten en zodoende de kans van een landing op Mars te missen. Niet meer dan 8 miljoen kilometer scheiden ons nog van Mars. Ondanks onze geweldige snelheid van 50.000 kilometer per uur zou het dus nog een week duren voordat wij in een vaste baan om Mars konden gaan cirkelen. En voordien zouden we onze snelheid aanmerkelijk moeten verminderen. Daar nog de pionier, nog de vrachtvaarders voorzien waren van naar voren gerichte raketmotoren, waarmee de vaart kon worden afgeremd, was het dus nodig de omkeermanoeuvre uit te voeren, alvorens te kunnen afremmen. Daarom begaven we ons naar onze kooien, waarin we ons goed vastsnoerden.
Ja, breng de controlepanelen op hun plaats. Waar de Mitch?
Ja, Jeff.
Ja, Doc.
In orde.
Jim.
Oké. Okay.
Televisie aan dan.
Televisie aan.
Vrachtvaarders geheel in beeld.
Giro, Mitch.
Giro, contact.
Giro, vrachtvaarders, contact.
Koers, Jim.
Prima.
Draaimoment.
Halve graad.
Ja.
Toch een vreemd gezicht, die twee vrachtvaarders. Die met ons meedraaien, maar volkomen onbeweeglijk schijnen te blijven hangen. Je kunt het alleen aan de sterren zien, die op het scherm een bijna vaste plaats hebben ingenomen. Nu draaien ze langzaam uit het gezichtsvlak. En daar komen anderen op, om hun plaats in te nemen. Net of de sterren draaien en wij niet.
Eén, ja.
Eén? En dan te bedenken dat we er 180 moeten doorlopen voordat we helemaal gedraaid zijn. Wat gaat dat langzaam, niet?
179 graden.
Oh, eindelijk, we zijn er bijna. Wat heeft dat lang geduurd?
179,5.
Klaar om de Giro af te zetten?
180.
Giro af.
Giro af.
Giro vrachtvaarders af.
Televisie vooruit, achteraan.
Daar heb je hem. Mars. Keurig midden op het scherm.
Klaar om de motor aan te zetten?
Klaar.
Koers, Jimmy.
Zelfde, Jeff. Niet de minste afwijking.
Over 15 seconden worden de motor aangezet. Jij zorgt voor de vrachtvaarders, dat doen.
Klaar om aan te zetten, Jeff.
En jij, Mitch?
Kant en klaar.
10 seconden.
Ja. Laten we hopen dat we niet gaan slippen als we zo kort moeten rennen. Oh, sorry.
5 seconden. 4, 3, 2, 1. Contact.
Motoren van de vrachtvaarders in werking.
Onze snelheid neemt al af. 100, 200, 300. Twintigduizend. 25.000.
Klaar om de motoren af te zetten.
26.000. 26.500. 27.000. 27.500.
Opgepast.
28.000.
Af.
Motor af.
Motoren vrachtvaarders af.
Nou, dat kan weet je zo opgeknapt. Wat komt er nou? Nou,
wat jouw afdeling betreft, Jippy, roep de controle op de aarde op en zegt dat ze zich moeten gereed maken voor de ontvangst van een bericht in code.
Ja, best, Jeff. Jippy zal het doen, hoor. Even dat iemand losmaken, ja, en dan ga ik het rijden.
Goed zo. En dokter,
ja?
Breng jij het bericht in code over.
Ja.
Vertel de controle dat de vaartuigen zijn omgedraaid en dat de snelheid is verminderd.
Goed, Jeff.
Mitch en ik houden de gebruikelijke inspectie en zodra we de cijfers en gegevens bij elkaar hebben, seinen we die over naar de aarde. En daarna? Dan maken we ons klaar om in de vrije baan om Mars te komen. Zodra onze positie daar gunstig voor is.
Kijk, het Zonnemeer. Het oog van Mars. Nou, het ziet er al even somber uit als toen we het voor het eerst van hier zagen. Weet je nog wel, Mitch?
Ja, zeker, Jimmy.
Zeg maar, zelfs van hieruit kun je die piramidestad toch helemaal niet zien. Dat ik er niet zelf geweest was, dan zou ik erop durven zweren dat zoiets helemaal niet kan bestaan.
Toch, is ze er?
Jimmy, Mitch.
Uh-huh.
Ja, we komen direct, Jeff.
Ja, direct hoor.
Nou, kom. Laat die kijken naar Jimmy en kom.
Ja, ja.
Jeff wil onze opdrachten bespreken.
Ja, kom zo mee, Mitch.
Ja. Vooruit maar, Jeff. Zeg het maar.
Nou, mannen, als alles goed gaat, is onze reis morgen om deze tijd ten einde. En cirkelen in een vaste baan om Mars. Op ongeveer 1600 kilometer boven het oppervlak.
Gelukt ermee.
Wat wil je daarmee zeggen, Jim?
Oh, niks bijzonders, Jeff. Alleen maar dat we heel wat geluk nodig hebben om naar beneden te gaan en alles te doen wat het hoofdkwartier ruimtevaart van ons verlangt en dan levend weer weg te komen niet.
Ja.
Lijkt me nog wel duidelijk. Zodra wij in onze vaste baan liggen, dan moeten ze ons toch wel zien, hè?
Ja, zo goed als zeker, denk mij.
Niet met het blote oog, behalve misschien bij zonsop en ondergang. Dan moet iedereen daar beneden ons zien als kleine, helder verlichte voorwerpen.
Ze zouden ons misschien voor sterren kunnen houden.
Ja, maar misschien ook niet.
Nou, sterren of geen sterren, daar zit nou eenmaal niks anders op. We moeten om Mars heen cirkelen.
Ja. Ja. En hoe lang?
Zolang totdat we de hele planeet van dichtbij hebben bekeken.
Ja, en wat hoop je dan te zien, chef?
In de eerste plaats, Doc, de stad in het Zonnemeer. Heel duidelijk.
Ja.
En verder hoop ik dat we een bevestiging krijgen van hetgeen die vliegende dokter in de tijd zei.
Hm?
Namelijk dat er op het noordelijk halfrond verschillende van die steden zijn.
Oh, ja.
En dan?
Dan zoeken we de eenzaamste plek uit die er op heel Mars te vinden is om daar te landen.
Ja, waarom niet op een van de poolkappen? Dat is de vorige keer er ook goed gegaan.
Ja, het bezwaar van de landing daar is dat we zo'n grote afstand hebben af te leggen voordat we met iemand in contact kunnen komen.
Ja.
En in geval van nood is ook de terugweg veel te lang.
Ja,
en daarboven, onze hele voorraad levensmiddelen en andere hulpmiddelen moet in de pionier blijven.
Ja.
Ja, en daarom kunnen we ons ook al niet te ver uit de buurt wagen.
Ja, dus wat we te doen hebben is eigenlijk landen in een eenzame streek vlakbij een stad.
Ja, dat zou ideaal zijn, maar zo eenvoudig zou het wel niet gaan.
Ja, maar wacht eens even. Toch is er wel iets te zeggen voor de landing op de poolkap.
Zo,
ja,
hele stad.
Wat dan?
Nou, toen we er de vorige keer zo overhaast van deur moesten, hebben we op onze poolbasis een vrachtvaarder vol met voorraad achtergelaten.
Nee.
Een complete karavaan en een radiostation.
Ja.
Ja, als die dan nog zijn, dan zouden we er veel plezier van kunnen hebben.
Nou, die staat er nog. Ik betwijfel ten eerste of ze er nog zijn, Mitch. Als de Martianen de vrachtvaarder en de karavaan al hier meegenomen hebben, dan hebben ze die vast uit elkaar geplukt.
Nou, ik zie niet in waarom, dokter. Ze hadden dat toch niks aan. Waarom zouden ze die niet, zolang ze er geen last van hadden, met rust hebben gelaten?
Ja, inderdaad.
Goed, nou, dat zullen we dan wel zien. Maar we hebben nou belangrijke onderwerpen te bespreken. Het hoofdkwartier.
Leven hoofdkwartier. Och.
Het hoofdkwartier is er vooral op uit 3 dingen te weten te komen.
Nee.
En wel, hoe heeft men de mensen van de aarde aangepast?
Nee.
Hoe kunnen ze eventueel weer in normale toestand worden gebracht? En tenslotte, als dit laatste kan, wat zullen ze zich dan nog herinneren uit de tijd toen ze aangepast waren?
Oh, op grond van persoonlijke ondervinding kan ik je wel zeggen, heel weinig.
Nou, toen jij anders weer normaal geworden was, Mitch. Herinnerde jij je heel wat?
Ja, ja, zeker. Maar alleen gebeurtenissen die jullie ook hadden meegemaakt of waaraan jullie mij konden herinneren.
Juist, precies.
Ja.
En daarom geloof ik dat je je alles kunt herinneren wat je in aangepaste staat hebt gedaan, als er maar iemand is die je kan herinneren aan enkele van die dingen.
Hmm.
Of, als je de plaatsen weer ziet, waar ze zijn voorgevallen.
Ja. Ja, maar wil je nou daarmee zeggen, dokter, dat het geheugen van iemand die aangepast is geweest, hè?
Ja.
Kan worden opgefrist door associaties van plaats of gedachten?
Ja.
Dat klinkt aan.
Ja, ja.
Waarschijnlijk niet.
En ik ben niet alleen tot die conclusie gekomen door het geval van Mitch. Er waren ook nog mensen die we in die ondergrondse werkplaats aantroffen, die ons vroegen hem mee terug te nemen naar de aarde.
Ja, hoe helpen die je om je theorie te bewijzen?
Nou, als je mij vraagt, meende zij, evenals bijna iedereen op Mars, dat zij op aarde waren tot het ogenblik toen wij kwamen.
Ja.
Hun contact met ons, de gewone manier waarop wij spraken, onze kleren, van alles aan ons, wekte lang vervlogen herinneringen bij hen op.
Ja, ja, ja.
En toen we met hen over de aarde spraken, werd opeens de herinnering aan hun vroeger leven.
Ja,
ja, maar, leven maar die mensen maakten toch niet de indruk aangepast te zijn, dokter? Even min als bijvoorbeeld die, hoe heette die ook?
Webster, weer? Niet?
Was het juist, Webster. Die Webster, Webster. Bedoel je dat die toestand van aangepast zijn min of meer gesleten was?
Ja, naar alle waarschijnlijkheid lieten de Martianen toe dat die toestand afsleet. Vergeet niet dat die mensen, ja, al zagen ze er jong uit, inderdaad, oud, heel oud waren.
Ja, ja.
Mm-hmm. Niet, al een eeuw lang waren ze op diverse tijdstippen naar Mars overgebracht.
Ja.
Ze wisten heel goed, al wilden ze dat niet toegeven, dat ze te oud waren om op aarde terug te keren.
Ja.
Eenmaal terug thuis, zouden ze lichamelijk hun werkelijke leeftijd terugkrijgen, alleen maar om te sterven.
Ja, ja, dat is inderdaad. Zo.
Mm-hmm. Het is dus helemaal niet nodig nog langer aangepast te houden.
Ja, maar luister eens even, dat is dan iets waar we goed op moeten letten, hè?
Ja, hoe is het mogelijk?
Als we nou zo'n aangepast iemand te pakken krijgen, dan zal dat een jonge kerel moeten zijn. Iemand die nog niet zo lang op Mars is.
Juist, precies, Jim.
Maar hoe kunnen we weten hoe oud zo iemand is?
Hoe korter ze hier zijn, hoe dieper hun aangepaste toestand is.
Ja. Hé, maar hoe ben je tot die conclusie gekomen, dokter?
Nou, langs deze weg. Jullie herinneren je natuurlijk Dobson en Harding.
Ja, ja, ja.
McLean.
En McLean.
En McLean.
Zelfs Crenshaw en Frank Rogers. Oh, hun toestand was zo dat ze geen lid bewogen als het niet hun bevolen werd.
Ja.
Aan de andere kant was de vliegende dokter, die al langer dan 50 jaar op Mars was, ogenschijnlijk volkomen normaal.
Ja, 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 dat was ik.
En toch gehoorzaamde ook hij aan bepaalde bevelen die hij ontving.
Maar waarom eigenlijk? Als hij toch precies wist waar hij was en wat er allemaal heen gebeurde. Ja,
omdat hij al ouder was dan hij op aarde ooit had kunnen worden. En dankbaar was voor de kans die hij kreeg om nog een aantal jaar te leven.
Ja.
Hij begreep wel dat hij geen doel had nog naar de aarde terug te keren.
Nee, dat had geen zin voor.
En dat hij, als hij zich maar behoorlijk gedroeg, volgens Martiaanse begrippen dan, ook behoorlijk werd behandeld.
Ja.
Nou, daaraan had hij genoeg.
Van een verraaier.
Een verraaier.
Ja.
Neem je hem dat kwalijk, Jimmy?
Ik wel.
Hij werd niet meer in diepe staat van aanpassing gehouden, omdat de Martianen beter uitkwam dat hij zijn gaven ontplooide. En daartoe over zijn eigen oordeel en vrije wil beschikte.
Ja, maar ja. Dobson en Harding dan?
Dobson, Harding en de anderen beschikten daar niet over. Eigenlijk waren ze niet veel meer dan robots die slechts gegeven bevelen uitvoerden.
Ja.
Dat nou is juist het type dat het hoofdkwartier graag zou hebben. En dat wij daarom moeten proberen mee terug te brengen. Als we tenminste ooit terugkomen op aarde.
Ja, dus oh, wij moeten mensen oppikken die jong genoeg zijn om de reis naar de aarde te overleven.
Ja.
En als de dokter het bij het rechte eind heeft, zijn diegenen die het meest aangepast zijn de jongste.
Ja, nog eens wat anders. Hoe moeten we nou die aanpassing weer ongedaan maken?
Ja, nou ja. Dat moeten de deskundigen op aarde maar uitmaken. Tenzij wij toevallig mochten boffen en de een of andere methode daarvoor ontdekken. Ik voor mij geloof nog altijd dat zij, evenals Mitch in de tijd, vanzelf weer normaal worden zodra zij in contact komen met de vertrouwde dingen op aarde.
Ja, ja, goed. Dat waren dan de aangepaste mensen.
Ja. Ja.
Nou, nog iets anders op het programma?
Jazeker, jazeker, ja.
De vliegende bollen.
Ja, ze verwachten toch zeker niet dat we daar ook eentje van meepikken naar de aarde wel.
Nee, Jimmy, maar
wel kwartier.
Ze hopen dat we zullen ontdekken van welke stof ze vervaardigd zijn en hoe hun mechanisme werkt. Als we daar niet achter kunnen komen, dan verwachten ze dat we een methode zullen vinden om ze althans te kunnen vernietigen of buiten gevecht te stellen. Ja, kijk, als op zekere nacht opeens zo'n 1000 van die bollen boven Londen verschijnen, wil het hoofdkwartier weten hoe ze ermee aan moeten natuurlijk.
Ja, en dat lijkt me wel onze zwaarste opgave.
Ja, dat is ze zeker.
Ja, maar één ding is zeker. Die bollen worden niet aangedreven op een ons bekende manier.
Nee.
Ze hebben geen raketmotoren. Hun versnellingen kunnen vlug of langzaam verlopen. Hun wendbaarheid is fenomenaal.
Ja. Nu, hè?
Ze kunnen loodrecht stijgen en dalen, vooruit, achteruit en zijwaarts vliegen naar believen.
Alle kanten kunnen ze.
Ja, ze lijken in niets op onze ruimtevaartuigen. Ja, zijn wij eenmaal onderweg, dan moeten we onze koers blijven volgen. Ja. Afgezien dan van enkele uitzonderingen van ondergeschikt belang.
Ja, Mitchell, onze wijze van voortbeweging met behulp van die reactiekracht moeten de Martianen wel heel ouderwets vinden. Voor hen moeten onze raketten zoiets zijn als voor ons een antiek zeilschip.
Ja, dat is eigenlijk.
Ze komen wel vooruit en komen soms ook wel op de plaats van bestemming aan, maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Ja. Ik denk zo dat de Martianen al heel lang geleden een kracht hebben ontdekt en aan zich dienstbaar gemaakt natuurlijk. Magnetisme bijvoorbeeld, waarvan ons hele zonnestelsel misschien zelfs wel het heelal vervuld is, zodat ze waar ze ook zijn die kracht steeds tot hun beschikking hebben.
Bedoel je, Mitch, dat ze gebruik maken van magnetische krachtlijnen als krachtbron?
Ja, zoiets.
Ja.
Schoon ik er even min enig idee van heb wat het precies is als jij. In alle geval moet het iets zijn waaraan wij aardbewoners nog niet toe zijn. Evenmin als die antieke bouwers van zeilschepen enig idee hadden van stoom, olie, benzine of atoomkracht.
Ja, maar verwacht jij dan niet dat wij in staat zullen zijn erachter te komen hoe die kracht werkt?
Nou, eerlijk gezegd geloof ik dat niet. Zelfs niet als ze er een te pakken konden krijgen en demonteren. Wat zou bijvoorbeeld een oude Egyptenaar hebben moeten aanvangen met een dynamo of zelfs met een stoommachine als je die opeens ergens vond?
Ja,
inderdaad.
En toch, het zijn mensen,
ja,
aangepaste mensen, dat geef ik toe, die bollen helpen bouwen. En er moet toch iemand onder hen zijn die er enig idee van heeft hoe ze in elkaar zitten.
Dan moeten we die te pakken zien te krijgen.
Ik wed dat die werkmeester in die ondergrondse fabriek er meer van weet. Die vent die wist immers alles.
Nou, dat is dan een mooi werkje voor jou, Jimmy.
Zodra
we op Mars geland zijn, liep jij over naar die werkplaats bij het Zonnemeer. Neemt die werkmeester in zijn kraag en brengt hem mee naar de pionier.
Ja, dat is sarcastisch, niets toch niet nodig?
Ja. Maar natuurlijk hangt er veel van af of we de hand kunnen leggen op geschikt, aangepast personeel.
Ja, maar hoe doen we dat?
Dat mag Joost weten. Ja, dat is nou de grootste moeilijkheid die ons na de landen te wachten staat.
Behalve dan de moeilijkheid te vermijden dat het aangepaste personeel de hand op ons legt.
Ja. Mm-hmm. Ja, en dan is er ook nog de juiste datum van de invasie.
Oh, ja, de invasie. Ja. Maar eens af.
Zelfs als we niet meer van Mars wegkomen, moeten we die toch te weten zien te komen. En dan bij de eerste, de beste gelegenheid naar de aarde overseinen. Ja, en dan tenslotte de Martianen zelf. Wie zijn ze?
Dat weten we niet.
Waar wonen ze? Hoe zien ze eruit?
Ja, en waar halen ze die asteroïden vandaan, die als moedervaartuigen dienen voor de vliegende bollen?
Ja.
Beweren die zich volgens hetzelfde principe voort?
Het zal wel, ja.
Dan moeten ze dus in staat zijn naar de aarde of naar elk ander willekeurig punt van ons zonnestelsel te vliegen, wanneer ze daar zin in hebben.
Ja, wellicht. Ja, zij zijn zeker niet zo gebonden aan gunstige standen van de aarde en Mars ten opzichte van elkaar als wij. Zij kunnen praktisch ieder ogenblik de tocht aanvaarden. Zij hoeven vast niet 650 miljoen kilometer af te leggen om hun doel te bereiken. Dat 65 miljoen kilometer van hun af ligt.
Het enige waar ze, denk me, rekening mee hebben te houden is de richting waarin de aarde zich voortbeweegt ten opzichte van hun eigen planeet. Ja. Of eigenlijk geloof ik dat als hun vaartuigen inderdaad zo geperfectioneerd zijn als ze eruit zien, ze zelfs daarmee geen rekening hoeven te houden als ze daar geen zin in hebben.
Nee, natuurlijk.
Ergens kleurig ziet het er voor ons niet uit, hè?
Nee, Jim, nee. Maar toch zullen we ons best doen. Misschien vinden we daar ginds wel iemand die ons wil helpen.
Webster.
Hoe heet hij ook weer? Webster de vorige keer.
Nou, laten we dat hopen, hè.
Ja, maar intussen moeten we ons plan toch zo opmaken alsof er niemand is om ons te helpen.
Ja.
Eenmaal op Mars moeten we zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Niemand mag er op zijn eentje op uittrekken.
Nee, liever niet.
Begrepen? Ja, en als we door de omstandigheden gedwongen worden uit elkaar te gaan, dan moeten we nog altijd ervoor zorgen dragen dat twee bij twee blijven. Dat een van de twee paren steeds in de buurt van de pionier blijft. Waar die ook geland is.
Ja, juist, precies.
Goed. Ja, en denk eraan. Het allerbelangrijkste is dat we alles waar we achterkomen zo vlug mogelijk naar de aarde overseinen. Kunnen we later wegkomen van Mars? Al dan niet met één of meer van die aangepaste mensen. Des te beter. Maar voor onze eigen veiligheid staat de plicht aan de aarde de inlichtingen te verschaffen die voor haar van vitaal belang zijn. Als mij iets overkomt, dat weten we, neem jij, dokter, het commando over. Na jou komt Mitch aan de beurt.
Ja, ga maar iemand verder, Jeff. Nee, ik ben niet gewoon commando's uit te delen. Zeker niet aan mezelf.
Nou ja. Nou, mannen, dat is dan alles voor het ogenblik. Hoe en waar we precies willen landen, kunnen pas uitmaken als we een paar mal om Mars heen gecirkeld hebben en daarbij onze ogen goed de kost hebben gegeven. Zo, en nu gaan we de pionier in de vaste baan om Mars leggen.
Hoe is het?
Prachtig, Jeff. Alles klopt als een bus. We kunnen de motoren van de pionier en de vrachtvaarders aanzetten zodra we willen.
Moeten we geen brandstof meer bij tanken?
Niet voordat we in de vaste baan liggen.
Hm.
We hebben er nog ruim genoeg voorraad voor.
Goed zo. Hoe ver zijn we er nog vandaan?
Ongeveer 5 uur, dokter.
Oh, ik hoop alleen maar dat deze tocht iets oplevert.
Ja, waarom niet?
Nou, ik weet het niet, Jeff. Als ik aan die Martianen denk, de geweldige macht die zij tot hun beschikking hebben, die duizenden ruimtevaartuigen. En als ik dan denk aan ons hier, in die 3, nou laten we eerlijk zijn, ouderwetse raketvaartuigen.
Ja, zo is het.
De enige die de aarde bezit, die verder kunnen vliegen dan de maan.
Nou, ik geloof niet dat het je veel zal helpen daarover te pieken.
Nee, natuurlijk niet. Maar het hele geval ziet er zo hopeloos uit.
Even hopeloos als toen David optrok tegen Goliath.
Wat?
Ja. Kon ik Jim maar van die kijker vandaan krijgen, dan kon hij de controle van me opnemen.
Ja, ik zal hem wel halen. Je hebt al zoveel om handen.
Ja, graag, Doc. Ik heb het bericht in code overgebracht. Hij heeft het alleen maar door te sturen zodra je contact met de aarde hebt.
Juist. Zeg, Jimmy.
Ah, dokter. Wil je ook eens kijken?
Ja, dat wel, Jimmy. Maar kom je alleen maar even vertellen dat Jeff je nodig heeft om contact op te nemen met de controle.
Hm.
Ligt een bericht te wachten op verzending.
Ik vond die net zo prettig.
Ja, nou kom nou, Jimmy. Ga dan maar aan de radio.
Ja, nee, Doc, bellen we.
Hij is er weer. Ik heb hem gehoord.
Huh? Wat is dat, Jim?
De stem.
Wat?
Ja, die stem is er weer. Hij zat praktisch op de golflengte van de controle.
Ben je er zeker van, Jim, dat de controle niet is?
Nee, natuurlijk. Ik had nauwelijks stroom of hij was er al. Ik had nog niet eens de tijd gehad om iemand op te roepen.
Hoe sterk was die?
Sterk 1 tot 2, maar het was hem. Het was hem absoluut.
Kun je verstaan wat hij zei?
Nee. Het hield weer op voordat het goed en wel tot me doordrong dat hij het was.
Oh.
Wie weet hoe lang hij zich misschien al had geroepen.
Hallo, aarde.
Da-
Daar heb je mee. Heb je Jimmy, zet de bandrecorder aan.
Ja, ja, oké.
Hallo, aarde, de ruimtevloot, vrachtvaarder 1, roept de aarde, hoort u mij? Ik tracht met u in verbinding te komen.
Wat? Hij zei de ruimtevloot.
Ja. Ja, en vrachtvaarder 1.
Ja, dat kan niet. Wat? Er is toch niet wat meer in onze vrachtvaarder, hoop ik.
Hoe ver ligt hij naast onze golflengte, Jim?
Niet ver.
Zou hij jou horen, ze roept?
Betwijfel het, of ik zou op een andere golflengte moeten uitzenden.
Nou goed, roep de controle op en zeg dat we een bericht voor ze hebben.
Goed. Hallo aarde, de pionier roept controle. Ik heb bericht voor u. Antwoord alstublieft. Dat zal wel 8 minuten duren voordat we antwoord krijgen.
Ja, dan kun jij, dokter, terwijl we daarop wachten, misschien nog even een bericht in code overbrengen. Ja. Waarin we verlof vragen om van golflengte te veranderen.
Ja, goed, ja.
Heb je hem weer?
Stil nou.
Ja.
Toch voor de een.
Hij lijkt een beetje van streek, hè?
En, dokter?
Toegestaan.
Goed zo. Nou, Jimmy, ga aan je gang.
Kijk, Jeff. Zeg, luister eens, welke roepletters zullen we gebruiken? Of laten we de stem gewoon weten dat wij het zijn?
Nee. Neem XOP.
XOP, oké. Ik heb de golflengte al veranderd. Ja. Even kijken wat we nou zullen hebben. Hallo, zender XOP. Zender XOP, hoort iemand ons? Nou, het ziet er niet naar uit dat iemand ons hoort.
Ja, even tijd laten, Jimmy. Hij bevindt zich misschien op miljoenen kilometers afstand.
Hallo,
miljoenen
hallo,
kilometers,
aarde.
Zei je toch, hè, Mitch?
Hij is het, hoor.
Ja, en hij is zo ver van ons vandaan.
Roep nog eens.
Ja. Hallo. Zender XOP roept. Zender XOP roept u. Wij ontvangen u. Sterkte 1. Ontvangt u ons?
Staat de bandopnemer aan?
Ja, natuurlijk. Ja.
Goed. Zeg, het dacht om dit keer te peilen, Jim. Maar vlug. Misschien spreekt hij maar even.
Oké, Jeff.
Hallo, XOP. Ik ontvang u. Sterkte 5. Wie bent u? Bent u de controle op aarde of op de maan?
Dat komt er niet op aan, makker. Wie bent u? Nou, daar geeft hij geen antwoord op.
Kom hier, Jim. Laat mij er zo van nemen. Hallo, vrachtvader 1. XOP roept u. Vrachtvader 1, hoort u mij?
Ja, ik hoor u.
Wij vroegen u wie u is.
Ik heb u eerst gevraagd wie u bent. Bent u de controle op aarde of op de maan?
Voor die stem is zo aangepast als ik er ooit een heb gehoord.
Wilt u mijn vraag alstublieft beantwoorden?
Ik weet wie het is. Het zijn de Martianen die in contact proberen te komen met de vliegende bollen die op de maan geland zijn.
Zo, ja. En waarom zou die dan met de aarde willen spreken?
Ja, dan zeg je zo wat.
Ja, daarbij moet hij wel weten dat het tussen hier en de maan minuten duurt voordat het antwoord doorkomt.
Ja.
En wij antwoorden bijna onmiddellijk.
Ja, dat betekent dus dat hij ergens daar beneden op Mars moet zijn. Ja, wacht even. Hallo, vrachtvader 1. Dit is de controle op de maan. Wij ontvangen u. Sterkte 1.
Even kijken wat dat oplevert. Mm-hmm.
Hallo, controle maan. Gelukkig dat ik u eindelijk gekregen heb. Ik heb al 3 weken lang geprobeerd met u in verbinding te komen. Ik heb een zeer belangrijk bericht voor u. Kunt u het opnemen?
Hallo nummer 1, wij hebben u goed verstaan. We zullen uw bericht aanstonds opnemen. Maar in de eerste plaats, wie bent u?
Vrachtvaarder 1 van de ruimtevloot, ik heb een belangrijk bericht voor u.
Waar is de rest van de vloot?
De rest van de vloot?
Ja, u is nummer 1. Er moeten toch nog anderen zijn?
Dat herinner ik me niet. Hoort u mij?
Ja, wij horen u.
Het is allemaal zo vaag. Inderdaad anderen geweest, maar ik kan me er niets meer van herinneren.
Ja, daar kan ik inkomen.
Herinnert u zich ook niet wie u is?
Rogers.
Wat?
Frank Rogers.
Frank Rogers? Ja, maar die was in nummer 1 bij onze eerste expeditie naar Mars.
Niet de hele tijd, Jim. Huh? Zijn vrachtvader was eigenlijk nummer 2.
Het kan Frank niet zijn, dat is onmogelijk.
En waarom niet? We hadden hem toch op Mars achtergelaten.
Huh? Maar de Martianen hadden zich toch van hem meester gemaakt. Hij was sterk aangepast. Ja. Dat zei jij tenminste, Jim.
Ja, dat was ook zo. De laatste keer dat ik hem zag, was in het Zonnemeer. Hij herkende me toen niet eens
hallo,
meer.
Hallo, hoort u mij?
Ah, hallo, nummer 1. U zegt dat u Frank Rogers bent.
Ja, zo heet ik.
Bent u alleen in uw vaartuig?
Ja.
Is er niemand bij u? De vrachtvaarders zijn altijd bemand geweest met 2 koppen.
2? Ja, u hebt gelijk. Ik herinner het me. Grimshaw. Waar ben je?
Ja, nou is helemaal de kruk kwijt.
Hallo. Rogers. Hallo.
Hallo, nummer 1 roept u. Ik ontvang u sterkte 5.
Het is maar een vreemde geschiedenis. Hoor. Mag ik eens met een sprekertje?
Jazeker, Doc. Als je denkt dat je een verstandig woord uit hem kunt krijgen.
Ja, probeer. Hallo, Frank.
Hallo, wie spreekt daar?
Dr. Matthews.
Dokter. Wat? Dokter Matthews?
Ja?
Wat doet u daar op de maan? Ik dacht dat u bij ons op de vloot was, op weg naar Mars.
Ik ben ook op de vloot, in het vlaggenschip, de Pionier.
Maar ik moet spreken met de controle op aarde, ook op de maan.
Wel, als je een bericht voor ze hebt, dan zal Jimmy het voor je doorzenden.
Jimmy?
Ja?
Jimmy?
Ja?
Jimmy?
Wat is er? Staat mijn naam soms niet aan?
Jimmy Barnett. Ja, maar die is toch verdwenen met de karavaan?
Als je het mij vraagt, is het Rogers. Telkens als wij over iets spreken dat betrekking heeft op de ruimtevloot... Dan schijnt hij ze weer iets te herinneren.
Ben ik verdwenen? Ik ben toch nooit met de karavaan verdwenen?
Ja, stil.
Hij en nog twee anderen, die gaan nooit meer terug naar de aarde. Geen van hen. Ik ben het enige lid van de hele bemanning van de vloot dat over is.
Hallo Frank, hoor je mij?
Vrachtvaarder nummer 1 roept u, ik heb een bericht voor u.
In het hemelsnaam, dokter, laten we hem zeggen dat we zijn bericht opnemen. Misschien als hij verder praat, dat we dan iets begrijpen van wat er in zijn brein omgaat.
Ja, goed, ja. Hallo, vrachtvaarder 1... Klaar om uw bericht op te nemen.
Hallo, hier volgt het bericht. Ik
ontvang u. Uw bericht, alstublieft.
Vrachtvaarder nummer 1 aan de Pionier. Hier volgen de gebruikelijke controlegegevens. Bent u klaar om ze op te nemen?
Nee, ze werkelijk niet meer bij elkaar. Hallo! Hallo, uw bericht, alstublieft. Hoort u mij niet?
Ik kan niet. Het is Whittaker. Help!
Whittaker?
Blijf me af!
Ja, maar Whittaker is toch dood?
Blijf me af! Ga weg! Hallo, vlaggenschip! Hallo! Hallo! Hallo!
Gesprek met Frank Rogers. U hebt geluisterd naar het zesde deel van onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Burkes en een stem, Paul van der Lek. Regie, Leon Povel. De volgende week zondagavond hoort u het zevende deel, Landing op Mars.